90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Moord, doodslag, liquidatiepogingen en drugslabs. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. We gaan het vandaag hebben over een drugslab in Boekelo, hoe de vader van een slachtoffer achter een drillrapper aanging, en we bespreken het bijzondere verhaal van Peter Tegeler uit de Lutte, die onlangs vrijkwam uit de gevangenis in Frankrijk. Maarten, laat ik met jou beginnen. Jij hebt deze week bij een rechtszaak gezeten over de drugslab in Boekelo. Kun je daar wat meer over vertellen?
Zeker. Het was de eerste zitting in deze zaak. Er kwamen twee mannen uit Hengelo, de 32-jarige Peter en de 32-jarige Tim. Die werden in januari opgepakt. Op verdenking van betrokkenheid bij dat drugslab in Boekelo. Dat vond de politie vorig jaar al, in juli 2021. En dat was echt een groot drugslab. Het was ook in volle productie. De politie had daar echt al tussen de 30 en 40 kilo crystal meth kristallen gevonden. Dus dat is zeg maar bijna het eindproduct. Mm-hmm. En daarnaast nog echt tientallen liters aan metholie. Dus dat was echt een groot lab.
Ja, waar moet ik dan aan denken? En ze spreken dan vaak over straatwaarde. Waar hebben we het dan over?
Ja, dit is echt wel tientallen miljoenen aan euro's. Ja. Dus dat is echt wel serieus.
Ja.
Toen zijn er al twee mannen opgepakt. Een man uit Geldrop, dat is in Noord-Brabant. En nog een Hengeloer. Die Hengeloer is vrij snel vrijgelaten. En die man uit Geldrop, die is verdacht in een groter onderzoek van een justitie in Oost-Brabant. En deze twee Hengeloers, die werden dus afgelopen januari opgepakt thuis. En die kwamen dus nu voor het eerst voor de rechter in een soort voorbereidende zitting, een pro forma zitting. Maar er werd wel het een en ander meer duidelijk. Niet zozeer over hun rol, maar wel wat de politie nog meer had gevonden bijvoorbeeld.
Ja, en wat hebben ze nog gevonden?
Dat is een goede vraag. In de auto van de vriendin van Peter had de politie 15 kilo cocaïne gevonden. Ze hebben ook nog 10.000 ecstasypillen gevonden. En even kijken, beide heren zouden ook nog 10.000 euro en de ene 11.000 euro in contanten hebben. Dat zou allemaal drugsgeld zijn, zegt justitie. Ook werd duidelijk dat de Hengeloer, die al in juli was opgepakt en meteen was vrijgelaten, die is ook verhoord door de politie. Die vertelde van, nou, als jullie nou bij de vader van Tim gaan kijken, vind je daar nog wel 100.000 euro. Dus dat ging de politie doen. En daar haalden ze nog zo'n 95.000 euro in contanten boven water. Mm-hmm. Wat volgens justitie ook drugsgeld zou zijn.
Ja. Maar zijn het dan grote jongens in de onderwereld? Of is het allemaal marginaal ten opzichte van wat er in de hele regio gebeurt?
Nee, ja, dat kun je eigenlijk niet zeggen. In welke rol zij hebben, dat is nog echt te vroeg om te duiden. Kijk, 15 kilo coke is wel een serieuze hoeveelheid. Er zullen gerust nu mannen in garageboxen keihard lachen. Maar voor zover ik weet is 15 kilo echt wel heel veel. Of zij dat hadden voor een ander. Of zij dat hadden in eigen bezit. Wat zij daarmee zouden willen. Of ze dat überhaupt hadden. Hè. Ze zijn nog verdachten. Dus je weet niet eens of zij dat wel echt hadden. Maar de politie vond dat in ieder geval. Ja, dus het is nog te vroeg om te zeggen, wat betekent dit nou? Dat is jouw vraag eigenlijk. Ja. Net zoals het geld wat ze aangetroffen hebben. En ook is hun rol bij het drugslab is niet besproken, dus ook nog niet duidelijk. Daar zal de politie wel meer van weten, maar dat werd niet verteld op de zitting. Wat wel duidelijk is, vertelde de officier van justitie, die Brabander, die werd aangehouden. Die meneer zou een kok zijn. Die werd daar aangetroffen. Die was dus crystal meth aan het bereiden, dat noemen ze een kok. En hij zou dus ook nog twee labs in Brabant gerund hebben. Maar goed, die is nu op vrije voeten. De rechtbank in Den Bosch heeft hem begin april op vrije voeten gesteld. Hij heeft een enkel band gekregen, omdat hij al een hele tijd vastzit. Maar deze twee verdachten, onze Hengeloers, zeg maar, die blijven nog vastzitten tot de volgende zitting in juli.
Oké, okay, en dan wordt er echt besproken van, dan gaan ze dan dieper in de zaak. Komt er dan wel meer naar buiten van, je zegt de politie laat nu niet alles te zien. Gaat het dan wel gebeuren?
Ja, dat is nog een beetje afwachten. In juli is het nog niet de inhoudelijke behandeling, maar de regiezitting. Officier had wel gezegd dat, dat tegen die tijd wel het eind-PV, dus het eindproces verbaal, klaar zal zijn. Dus dan hebben zij ongeveer wel de zaak rond. Mm-hmm. Maar is het aan de verdediging om nog aanvullende onderzoekswensen te doen? Dus dan zal er waarschijnlijk wel iets meer nog naar boven komen.
Ja, precies. Ja. Hey Erwin, hoe zit het met jouw drill rap skills? Want jij heb je daar de afgelopen week op gestort, volgens mij.
Ja, maar niet in de praktiserende zin, kan ik je vertellen. Nee, drill rap is niks voor mij. Dat heb ik al wel ontdekt. Ik ben er natuurlijk een beetje ingerold naar aanleiding van die zaak van Quinn. Hè, de Enschedeer die is neergestoken in de stad. En dan kom je eigenlijk in een wereld die heel ver bij je vandaan staat.
Mm-hmm. Kun je dat verhaal nog eens even uitleggen hoe dat precies is gegaan?
Vorig jaar juli is een jongen uit Enschede, Quinn, is neergestoken in de stad. Dat leek eigenlijk een reguliere steekpartij, zou ik het bijna willen noemen. Maar zo mag je het natuurlijk nooit noemen. Maar hij is in ieder geval zwaar gewond geraakt. En na later bleek dat de verdachte, dat het een drillrapper is. Althans iemand die zich in die wereld ophoudt. En die zelf ook carrière wil maken. Ook al enige bekendheid geniet. Behoorlijk wat volgers heeft via YouTube met al zijn drills. En hij heeft video's opgenomen nadat hij dus die Quinn heeft neergestoken. Waarin hij verwijst naar die steekpartij. Maar waarin hij ook verwijst naar het feit dat de vader van Quinn naar hem op zoek is geweest. En zelfs een prijs heeft uitgeloofd voor degene die de verblijfplaats van die drillrapper zou prijsgeven.
Ja, kun je eens vertellen hoe dat precies is gegaan? Hoe die vader daarin is gerold eigenlijk?
Ja, die vader die was op het moment dat Quinn is neergestoken, zat hij op een camping in de buurt van Deventer. En hij wordt gebeld door een vader van een vriend van Quinn. Dat zijn zoon is neergestoken en dat het nog niet bekend is hoe het met hem gaat. Op dat moment zat hij daar gezellig aan het bier. Of aan de barcootjes volgens mij. Cola Bacardi drinkt hij. En hij bedenkt zich niks. Hij stapt in de auto. En beseft op het moment dat hij in Enschede aankomt eigenlijk pas van ik heb nu gereden onder invloed. Iets wat hij eigenlijk nooit deed. Maar goed, dat is in de totale van deze zaak is dat ondergeschikt.
Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar totaal niet aan denkt op zo'n moment.
Nee, dat besef kwam ook pas op het moment dat hij in Enschede was. Dus hij is in een waas ook echt van Deventer naar Enschede gereden. Hij is natuurlijk eerst bekommerd om zijn zoon, die in het ziekenhuis lag. En toen eenmaal duidelijk was dat zijn zoon stabiel was en zijn vrouw inmiddels ook in Enschede was, is hij de stad ingegaan. En hij is een bekende in de stad. Hij werkt als glazenwasser. Kent heel veel mensen, heel veel ondernemers in de stad. En is als een gek, als een dolle eigenlijk, door de stad gegaan om op zoek te gaan naar degene die zijn zoon bijna had vermoord. Mm-hmm. En hij is al vrij snel erachter gekomen. Heeft hij een naam gehoord? Dan weet hij natuurlijk nog niet of dat klopt. Nee. Maar met zijn inspanningen is hij langzamerhand, is het net om die verdachte gaan sluiten. In samenspraak met de politie, ook in samenwerking met de politie. Hij heeft best wel veel eigen onderzoek gedaan samen met een vriend van hem. En daarvan heeft hij continu de recherche op de hoogte gebracht.
Is dat gebruikelijk? Gebruikelijk is niet het goede woord, maar gebeurt het vaker dat familie van een slachtoffer zelf onderzoek gaan doen en daarbij de recherche op de hoogte houden? Dat lijkt me eerder normaal dat je het andersom doet eigenlijk.
Het is niet heel gebruikelijk. Het is vaak een wanhoopsdaad. Hè. Familieleden van slachtoffers voelen zich vaak machteloos. En hebben het idee dat de politie niet genoeg doet. Maar dan moet je wel gelijk bij aantekenen dat de politie mag niet alles. Hè. Wat deze vader heeft gedaan, zou de politie op die manier nooit hebben kunnen doen. Op een bepaalde manier naar mensen toe gaan, geld uitloven om een naam te noemen. Hij heeft ontmoetingen gehad met mensen in de stad in Enschede. Hoe zullen we het netjes zeggen? Waar die wat nadrukkelijker heeft gevraagd van, jij weet meer, vertel me meer. Mm-hmm. Dat kan de politie niet. Dus het is niet gebruikelijk. In dit geval heeft het gewerkt. Mm-hmm. Want uiteindelijk heeft hij is zijn zoektocht naar aanleiding van die drillraps, heeft hij echt heel goed werk verricht. Want hij zag op een bepaald moment in een van die raps een afbeelding op een achtergrond. En vervolgens is hij gaan zoeken op internet en kwam hij uit bij een videotheek in Almelo. Mm-hmm. En toen heeft hij de recherche getipt. En dezelfde avond is daar de verdachte Shaquille J. Aangehouden.
Ja, en hoe is het nu met Shaquille Ye? Zit hij vast?
Hij zit vast. Er is een tijd geleden, een aantal weken geleden, een pro forma zitting geweest. De vader van Quinn is gisteren, dus donderdag, is hij gehoord door de advocaat van de verdachte. We hebben gisteren contact gehad. Hij gaf aan dat het op zich een prima gesprek is geweest. Dat hij misschien nog een keer zal worden verhoord. En in principe staat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak staat op de rol van 19 mei.
Mm-hmm. Ja. En die Shaquille, wat hangt hem dan boven het hoofd?
Op dit moment wordt hij verdacht van een poging tot doodslag. Mm-hmm. Omdat hij heeft gestoken. Goed, als de officier van justitie denkt van het is met voorbedachte raden. Dus hij heeft gewoon echt het plan opgevat om iemand te steken. Dan kan hij ook voor een poging moord gaan. Maar goed, dat is... juridisch gezien, dat is een juridische discussie. Mm-hmm. Vooralsnog staat er volgens mij op de tenastelegging, en die nog niet definitief is, poging doodslag, dan wel het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
Ja. De afgelopen jaren is niet alleen in Twente, maar ook in andere delen van het land, is drillrap, dat komt steeds vaker voor. Is in de rechtbank een drillrap al gebruikt als bekentenis? Kan dat überhaupt technisch? Kijk Maat ook even aan. Want je bekent in principe een daad.
Ja, ik snap waar je heen wil. Je kondigt hem aan, bij wijze van spreken. Of ja. Je bekent hem achteraf.
Ja.
Ja. Nee, ik heb daar in de rechtbank nog niet van gehoord. Maar je had natuurlijk in de jaren 90, opa verteld, natuurlijk ook rappers. En zeker in Amerika had je de Crips en de Bloods. Die ook vertelden wat ze gingen doen of wat ze gedaan zouden hebben. Dus in die zin is het niet nieuw. Maar in de rechtbank heb ik het nog niet gehoord over de drill raps. Kijk, in het westen wel, maar hier in het oosten nog niet.
Nee, het zal ook lastig zijn om dat te bewijzen. Want het is een bepaalde uitingsvorm, een bepaalde kunstvorm. Waarmee niet gezegd is dat je alles maar mag roepen en alles maar mag zingen. Maar om het als bewijs te laten gelden, dan moet daar echt wel ondersteunend bewijs bij zijn.
Mm-hmm, ja.
Ik heb een onderzoeker gesproken van de Erasmus Universiteit. Die geeft ook aan van... drillrappers willen zichzelf groter maken dan ze zijn. Om naar de buitenwagen toe...
status.
Status. Ja. En daarin het gaat over blokken koken, het gaat over pakken geld, het gaat over wapens, het gaat over vrouwen. Mm-hmm. Op een wat disrespectvolle manier. Dus ja, het is een wereld op zich. Het wil niet zeggen dat iemand die drillrap maakt ook automatisch gevaarlijk is of crimineel is.
Nee.
Dat gaf de onderzoeker ook aan van... het is te makkelijk om te zeggen, het geweld kun je één op één... neerleggen bij een drillrapper.
Ja, precies. Geweld verheerlijken in drillrap is één, maar het ook zelf uitvoeren is twee.
Precies. Kijk, de bekendste zaak is natuurlijk op de pier in Scheveningen, waar toen een jongen is doodgestoken. Dat was een conflict tussen drillrappers uit Amsterdam en Rotterdam dat al maanden woekerde en wat toen tot een uitbarsting is gekomen. Alleen het slachtoffer bleek achteraf helemaal niet tot die scene te behoren. Dus dat was eigenlijk iemand die tussen de strijdende partijen is gesprongen. Mm-hmm. En die uiteindelijk het leven heeft gelaten.
Ja. Bijzonder verhaal.
Klopt.
Wat ook een bijzonder verhaal is het verhaal van Peter Tegeler uit de Lutte. Jij hebt hem gesproken, Erwin.
Ja.
Hij kwam onlangs vrij uit de gevangenis in Frankrijk. Kun je vertellen wat zijn verhaal is? Want dat is echt... bizar eigenlijk.
Ja, het verhaal van Peter Tegeler begint eigenlijk met een tip van iemand die mij tipt van... er zit een tukker vast in Duitsland in de gevangenis en die wacht op uitlevering naar Frankrijk, want daar is die veroordeeld tot 3 jaar celstraf in 2017. Toen ben ik op zoek gegaan. Ik kreeg al snel de naam van Peter T. op dat moment door. Nou, inmiddels mogen we het gewoon Peter Tegeler zeggen. Peter Tegeler is een zakenman uit de Lutte. Die in allerlei branches werkzaam is geweest. Best wel een turbulent verleden heeft als zakenman, maar ook privé. En hij is bij een verkeerscontrole in Duitsland aangehouden, omdat hij nog 3 jaar op de lat had in Frankrijk, zonder dat hij daar zelf van op de hoogte was.
En waarvoor moest hij dan het gevangen in Frankrijk?
Hij werd ervan verdacht dat hij samen met Art B. uit Westerhaar meerdere drugstransporten zou hebben georganiseerd vanuit Spanje via Frankrijk naar Nederland toe. In een lading met uien is in 2014 een enorme partij hash gevonden. En dat wordt toegeschreven aan Peter Tegeler en Art B. in eerste instantie. Alleen Peter Tegeler zegt nooit op de hoogte te zijn gebracht van de verdenking. Heeft ook geen stuk ontvangen. Is niet voor door de Franse justitie. Voor Art B. uit Westerhaag geldt het precies andersom. Die heeft wel bezoek gehad van Franse rechercheurs. Die is verhoord in Hardenberg. Mm-hmm. Heeft daarna nooit weer iets gehoord over die zaak. Is als, als vrachtwagenchauffeur werkzaam. En heeft jarenlang gewoon door Italië, door Frankrijk, door heel Europa kunnen reizen. Zonder dat hem een strobreedte in de weg gelegd is. Hij is vaak genoeg aangehouden. Staande gehouden omdat hij te hard reed. Of omdat er wat was. Omdat er papierencontrole was. Mm-hmm. En daarbij is hij nooit naar voren gekomen als veroordeelde drugstransporteur.
En kende Peter en Art elkaar of niet?
Ja, zeker. Peter heeft, zoals hij zelf zegt, in opdracht van Art B. een GmbH, hè, zeg maar een Duitse BV opgericht. Zodat Art B. vanuit Duitsland een transportonderneming kon beginnen. En Peter Tegeler spreekt vloeiend Duits. Woonde jarenlang in de Lutte. Dat is daar is hij geboren. Mm-hmm. Was voor hem gewoon een hand- en spandienst verlenen. Contacten met de Kamer van Koophandel, met banken, met van alles en nog wat. Hè. Mensen die kantoor verhuren. Dus Peter Tegeler regelde alles voor Art B. Zelfs er aan contracten met chauffeurs toe. Mm-hmm. Dus zijn naam stond ook op alle documenten van het transportbedrijf.
Ja, en dat is dan waarschijnlijk ook de reden geweest dat hij door de Fransen is gezien als verdachte in die zaak.
Ja, dat klopt. Kijk, op het moment dat hij in Duitsland vast zat, toen wist hij echt niet waar hij voor was aangehouden. Later is hem dat natuurlijk duidelijk geworden. En toen had hij echt zoiets van, ja, maar hoe kan dat dan? Zijn naam stond ook niet op de vrachtbrief zoals de Duitse justitie naar buiten bracht. Ik heb het Openbaar Ministerie in Ham gebeld. Die gaven aan dat zijn naam op de vrachtbrief stond van het bewuste transport in 2014.
Het bewuste uientransport.
Het bewuste uientransport. En dat blijkt gewoon niet te kloppen. Ik heb de stukken gezien, daar staat zijn naam absoluut niet op.
Nee, dan is het wel bijzonder dat de Fransen alsnog hem graag wilden hebben.
Zeker. En zijn geluk is nu geweest dat hij nooit verhoord is, dat hij nooit stukken heeft gehad. Hij is dus lang zijn uitlevering tegen willen houden. Want hij dacht, ja, als ik al veroordeeld ben, dan hoef ik niet naar Frankrijk toe. Want dan weet ik zeker dat ik in de gevangenis terechtkom.
Ja.
Maar wat hij op dat moment nog niet wist, was dat op het moment dat je niet verhoord bent, dat je dan heb je nog een beroepsmogelijkheid. En eigenlijk, dat gaf hij ook nu aan, het verhaal stond vrijdag in de krant, dat op het moment dat hij gehoord werd, dat was een hele korte zitting, smiddags om 1:30 moest hij zich melden in Bordeaux in de rechtbank. En 's avonds om 5:30 had hij al een getekend vonnis van de rechter dat hij vrijgesproken was. Ja. Dan kon hij eigenlijk naar de gevangenis toe om zijn spullen weer op te halen.
Bijzonder. Heeft hij ook iets verteld van hoe het eraan toe ging in gevangenis in het buitenland? Hij heeft iets langer in Duitsland gezeten dan in Frankrijk.
Ja, voor zichzelf heeft hij het zo goed en kwaad als ging maar laten gebeuren. Het voordeel is, hij spreekt goed Duits. Hij had in de gevangenis in Duitsland, in Ham, had hij ook gewoon een baantje. Hij mocht van alles doen in de gevangenis. Het is ook niet iemand die als agressief te boek staat. Het is geen grote sportschooljongen, helemaal niet. En eigenlijk had hij voor de gevangenis in Frankrijk ook al met een bewaarder gesproken van, ja, stel mijn veroordeling blijft staan, dan wil ik aan het werk. Want dan moet ik mijn tijd zo goed mogelijk benutten.
Mm-hmm, ja. Over tijd benutten gesproken. Er was deze week een rechtszaak en die heeft niet heel lang geduurd volgens mij.
Nee, dat klopt. Dat was de pro forma zitting in het Twents liquidatieproces rondom allerlei aanslagen in Twente. Waarbij Simo D. en Marcus T. als hoofdverdachten gelden. En de pro forma zitting stond eigenlijk gepland in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Wij werden de dag ervoor al geïnformeerd dat het niet daar zou plaatsvinden, maar in Almelo.
Was dat ook vanwege de staking op Schiphol of niet?
Nee hoor, nee, dat had daar niks mee te maken. Nee. En uit goed fatsoen ga je toch even naar zo'n proforma zitting toe. Maar er was verder niemand. De rechtbank zat er, een andere officier van justitie zat er. En op dit moment vinden de verhoren plaats van allerlei betrokkenen in allerlei zaken. En dat zal leiden tot een nieuwe proforma zitting ergens in juli.
Mm-hmm.
Ja. Maar het was 1,5 minuut denk ik dat we binnen zijn geweest. Dus zo kan het ook.
Ken jij zulke korte zaken, Maarten, of niet? Zulke korte zittingen, moet ik zeggen?
Nee, dit spant wel de kroon. Ja. Nee, hoor, soms heb je wel eens een sluiting van een onderzoek, maar dan wordt het een heel technisch verhaal. Maar dat is nog sneller.
Ja, precies. En voor de komende weken, jongens, wat staat er nog op het programma van jullie?
Nou, het is nog meivakantie, ook in de rechtbank. Okay. Rechters, officieren van justitie en advocaten hebben ook vakantie. Ook de komende week is het wat rustiger. Maar daarna moet het weer ingehaald worden. Dus dan wordt het weer zweten voor ons.
Ja. Nog dingen waar jullie naar uitkijken? Naar grotere zaken waar je zegt, nou, daar heb ik wel wat meer aandacht voor of meer interesse in?
Nou, niet direct rechtszaken. Er zijn natuurlijk nog wel wat onderwerpen die onze aandacht verdienen. En, nou ja, we zijn volop bezig met allerlei zaken.
Maar kun je een tipje van de sluier oplichten?
Nou, ik ben in ieder geval ergens op gestuurd waarin de lijnen lopen van Duitsland naar Bulgarije en Cyprus. Waarbij het gaat om smeergeld, om het ontlopen van sociale verzekeringen. Witwassen. Mm. En er is een duidelijke link vanuit Duitsland naar ons gebied. Naar een bedrijf dat nu niet meer bestaat. En dat heeft allemaal met deze zaak te maken. Waarbij ook al diverse betrokkenen op mysterieuze wijze om het leven zijn gekomen.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
'90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.